We lezen vanavond Jozua 17.
Dit is nu hetgeen de kinderen Israëls geërfd hebben in het land Kanaan, hetwelk de priester Eleazar en Jozua de zoon van Nun en de hoofden der vaderen van de stammen der kinderen Israëls hun hebben doen erven. Door het lot hun erfenis, gelijk als de Heere door de dienst van Mozes geboden had, aangaande de 9 stammen en de halve stam. Want aan de 2 stammen en de halve stam had Mozes een erfdeel gegeven op gene zijde van de Jordaan, maar aan de Levieten had hij geen erfdeel onder hen gegeven. Want de kinderen van Jozef waren 2 stammen, Manasse en Ephraim, en aan de Levieten gaven ze geen deel in het land, maar steden om te bewonen en derzelfde voorsteden voor hun vee en voor hun bezittingen. Gelijk als de Heere Mozes geboden had, alzo deden de kinderen Israëls en zij deelden het land. Toen naderden de kinderen van Juda tot Jozua, te Gilgal en Caleb, de zoon van Jefunne, de Kenuziet, en zeiden tot hem, gij weet het, woord dat de Heere tot Mozes, de man Gods, gesproken heeft, te Kades Benea, ter oorzake van mij en ter oorzake van u. Ik was 40 jaren oud toen Mozes, de knecht des Heere, mij uitgezonden heeft van Kades Benea om het land te verspieden. En ik heb hem antwoord gebracht, gelijk als in mijn hart was. Maar mijn broeders, die met mij opgegaan waren, deden het hart des volks smelten. Doch ik volhardde den Heere mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes te dien zelve dagen, zeggende, en die niet het land waarop uw voet getreden heeft, u en uw kinderen ten erfdeel zal zijn in eeuwigheid, terwijl gij volhard hebt den Heere mijn God na te volgen. En nu, zie, de Heere heeft mij in het leven behouden, gelijk als hij gesproken heeft. Het zijn nu 45 jaren sedert dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël in de woestijn wandelde. En nu, zie, ik ben heden 85 jaren oud, en ik ben nog heden zo sterk, gelijk als ik was ten dagen toen Mozes mij uitzond, gelijk mijn kracht toen was. Alzo is nu mijn kracht tot de oorlog en om uit te gaan en om in te gaan. En nu, geef mij dit gebergte, waarvan de Heere te dien dagen gesproken heeft, want gij hebt het te diezelfde dagen gehoord dat de Enakieten al daar waren en dat de grote vaste steden waren, of de Heere met mij waren, dat ik hen verdreef, gelijk als de Heere gesproken heeft. Toen zegende hem Jozua en hij gaf Caleb, de zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel. Daarom werd Hebron en aan Caleb, de zoon van Jefunne, de Kenuziet, ten erfdeel tot op deze dag, omdat hij volhard had den Heere, de God Israëls, na te volgen. De naam nu van Hebron was eertijds Kiryat Arba, die een groot mens geweest is onder de Enakieten en het land rustte van de krijg.
We vervolgen de lezing, gemeente, in het Bijbelboek Jozua. Vanmorgen werd Gods woord vanuit Jozua 13 verkondigd. Vanavond Jozua 14. We lezen van dit hoofdstuk alleen nog de laatste 2 versen. Dat is vers 11 en vers 10. Zegt Caleb tegen Jozua, nu ziet, de Heere heeft mij in het leven behouden. Gelijk als hij gesproken heeft, het zijn nu 45 jaar zeden dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft. Toen Israël in de woestijn wandelde, nu ziet, ik ben heden 85 jaar oud. Ik ben nog heden zo sterk, gelijk als ik was ten dagen toen Mozes mij uitzond, gelijk mijn kracht toen was, alzo is nu mijn kracht tot de oorlog, om uit te gaan en om in te gaan. Tot zover. Caleb ontvangt zijn erfdeel. Dat is het thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd. Caleb ontvangt zijn erfdeel. Allereerst pleit Caleb op Gods belofte. In de tweede plaats leeft hij uit Gods belofte. En in de derde plaats erft hij naar Gods belofte. Hij pleit op Gods belofte. Hij leeft uit Gods belofte. En hij erft naar Gods belofte. Morgen beginnen de scholen weer. En wat is dat ook een zegen. Dat onze kinderen naar de school mogen gaan. Misschien kijk je er op dit moment iets anders tegenaan, dat kan. Maar in onze gemeente zijn ook kinderen die niet naar school kunnen gaan. Die niet kunnen leren, omdat ze het verstand van de Heere om te kunnen leren niet hebben gekregen. Er zijn ook kinderen in onze gemeente die er heel erg tegenop zien om morgen naar school te gaan. Niet dat ik alles weet, maar dat weet ik wel. Die misschien spannend vinden, een nieuwe klas, een nieuwe meester, een nieuwe juffrouw of soms zelfs een nieuwe school. Maar ik denk met name ook aan die kinderen onder ons die het niet altijd makkelijk en fijn hebben op school, omdat ze geplaagd worden. Kinderen misschien op de akker, maar zeker kinderen op de Johannes Calvijnschool. En dat je daarom op dit moment het al moeilijk vindt, de gedachte aan school. Ik hoop dat je het aan je meester of je juffrouw vertelt. Als je morgen op school komt, vertel het maar gewoon. Dat je het moeilijk vindt. En zeg ook maar tegen je meester of juffrouw dat je misschien ook wel bang bent. Maar ik zou vanavond ook heel speciaal tegen jou willen zeggen, denk ook aan wat de Heere zei in de achterliggende week. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. De Heere gaat met je mee, ook in het seizoen dat voor je ligt. Vraag daarom vaak, ook op moeilijke moment, om Gods zorg en om Gods trouw, om zijn troost en om zijn genade. Er zijn ook kinderen onder ons vanavond die graag andere kinderen plagen. Ik hoop van harte dat je stopt met dat gedrag. En dat je het ook eerlijk zegt tegen je vader of moeder. Dat je dat graag doet. Iemand anders plaagt. Als het goed is, geef je vader of je moeder dan vanavond geen straf. Maar je vader of moeder zal wel tegen jou zeggen, we zullen samen ervoor gaan zorgen dat je dat niet meer doet. Wees eerlijk. Ook in deze dingen. Onze jonge mensen beginnen komende dagen ook met school. Morgenavond zijn er verschillende schoolopeningen. De Mannix de Guido, Horenbeek, Gomaris. Er zijn ook onder ons jongeren die naar een school gaan, die een studie doorlopen. Of een school gaan waar ze misschien als enige kerkelijke jongeren in de klas zitten. Onder onze kategezanten zijn er een aantal. Die het ook wel eens vertellen in het winterseizoen, dominee of ouderling Voorthuizen. Het is niet altijd makkelijk als je alleen in de klas bent en bidt voor je eten of voor je drinken. Als je aan de meester moet vragen of hij niet zo wil vloeken. En ik hoop dat vandaag en ook in de komende dagen de schaduw van de Heer aan je rechterhand is. En met je optrekt, ook in de klas. De Heer is daar, al ben jij soms alleen. Maar je bent dan niet zonder God. Hou dat voor jezelf ook vast. En laten wij als ouders en als gemeente ook om deze jonge mensen heen staan. Ook in het kerkelijke leven begint het seizoen weer. Komende dagen hopen verschillende commissies van onze generale synode bij elkaar te komen om rapporten te bespreken en voor te bereiden. In het midden van onze gemeente is er in deze week een aanmeldingsavond voor onze jongeren die belijdeniscategorisatie gaan volgen. En het stemt tot dankbaarheid dat er ook verschillende jongeren zijn die zich daarvoor hebben aangemeld. Aan alles is te merken in deze dagen dat onze aandacht uitgaat naar onze kinderen en onze jongere mens. Maar vanavond de preek voor onze bejaarden. Het gaat over een man van 85 jaar oud. En ik hoop het vanavond zo te brengen, ook voor onze jonge mensen en voor onze kinderen, dat al zijn wij niet zo oud, je in ieder geval respect krijgt voor mensen die zo oud mogen worden. En die ook nog eens door genade op die leeftijd de Heere mogen vrezen. Dat is voor een jongere niet vanzelfsprekend. En zeker niet voor een oudere. Caleb heet hij. Geen onbekende in het Oude Testament. Caleb ontmoeten we vanavond in Joshua 14. Aan het begin van de verdeling van het land Canaan aan de verschillende stammen. En voordat de eerste stam naar voren wordt geroepen door Joshua en Eleazar, onder hun leiding vindt de verdeling van het land plaats. En uit elke stam komt er een vertegenwoordiger. In ons hoofdstuk staat er een hoofd van de stammen, een vertegenwoordiger. Misschien daartoe aangewezen door de stam zelf. Of aangewezen door de Heere. Dat laat de Bijbelschrijver op dit moment in ieder geval Jozua laat dat in het midden liggen. Maar voordat de stammen één voor één langs zullen komen om hun deel ook uit Gods hand te zullen ontvangen, is het de Bijbelschrijver die eerst aandacht vraagt voor twee bijzondere situaties. Pas in hoofdstuk 15 gaat de Bijbelbeschrijver in op wat als eerste stam, de stam Juda, ontvangt uit Gods hand. En dat is een heel bewuste keuze gemeente om deze volgorde ook te kiezen. Eerst twee verschillende situaties, de stam van Levi, die geen erfdeel ontvangt uit de hand van de Heer. In het slothoofdstuk van hoofdstuk 13 werd dat al kort aangestipt. En heel bewust heb ik dat ook laten liggen en ik laat het vanavond ook liggen. Omdat in hoofdstuk 21 uitvoerig ingegaan wordt op deze stam. Die een eigen plaats, een eigen positie in het land en in het volksleven van Israël ontvangt. Dat is dan voor dat moment. En vervolgens komt dan die tweede situatie, Caleb. Hij komt uit zichzelf trouwens naar voren. Hij wordt niet naar voren geroepen. De Bijbelschrijver laat heel nadrukkelijk zien dat Caleb degene is die die stap naar voren zet. En hij wordt ook vergezeld door een aantal mensen uit zijn stam, uit de stam van Juda. Dat Caleb die vrijmoedigheid heeft om naar voren te komen en niet af te wachten op het moment dat de loten worden geworpen. En wat we ons daar precies bij moeten voorstellen, dat weet ik niet. Dat is gissen. Nou, dat doen we maar niet op de kansel. Het is een praktijk die wij niet meer scherp hebben in deze dag. Maar in ieder geval is duidelijk, dat wil de Heere wel zeggen in Jozua, dat door het werpen van de loten, dus door goddelijk ingrijpen, door Gods regering, de Heer en het land verdeelt onder de verschillende stammen. Maar ja, Caleb wacht dat moment niet af. Hij doet een stap naar voren. Niet dat hij brutaal is of vrijpostig, of omdat hij rechthebbend is en zijn deel komt opeisen, niet langer kan wachten op het moment dat God zelf hem het deel toewijst. Nee, hij doet een beroep voor Jozua en voor Eleazar op het woord van God zelf. Daar begint Caleb mee. Niet met wat hij vindt, wat hij denkt of wat hij opeist, maar wat de Heere zelf heeft beloofd in het leven van deze Caleb, nu 45 jaar geleden. Hij zegt het, vers 7 zit ik dan. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de knecht des Heeren, mij uitgezonden heeft van Kades Barnea om het land te verspieden. En ik hem antwoord bracht, verslag uitbracht, gelijk als het in mijn hart was. Dat Caleb naar Jozua komt is natuurlijk ook te begrijpen, omdat Jozua als enige van het volk op dat moment er ook bij was. 45 jaar geleden. In ieder geval als volwassenen. Sommigen onder het volk die op dit moment meeluisteren met Caleb hier in Jozua 14, zullen het zich misschien nog kunnen herinneren uit hun kinderjaar of uit hun jeugd wat er precies toen heeft afgespeeld. En anders hebben ze het wel gehoord vanuit de geschiedenis die verteld werd binnen de families en binnen de geslachten, wat er in Kades Barnea precies heeft plaatsgevonden. Dat moment, dat verschrikkelijke moment. Toen het volk was gekomen aan de grens van het land Kanaan en Mozes het bevel gaf om uit elke stam een verspieder te selecteren en die gezamenlijk uit te zenden in het land Kanaan om de boel te verkennen. Lange tijd bleven ze weg en na verloop van tijd kwamen ze terug, Caleb en Jozua samen met de 10 anderen, en ze brachten verslag uit. En dat verslag was enelei. Het was een land vol overvloed, welvaart. De bewijzen daarvan hadden ze meegenomen, dat was de ene kant van het verslag. Andere kant van het verslag was, en dat waren ook alle 12 het over eens, dat het land bevolkt werd door volkeren die oorlogzuchtig waren, geen vredelievende mensen. En dat in het beloofde land er ook grote, sterke steden waren, versterkte steden, steden met hoge muren. En dat het land ook werd bevolkt door grote mensen. Ook daar was men het over eens. Dat kon trouwens ook niet anders, want ze hadden het allemaal gezien. Met hun eigen oog. De wegen liepen uiteen in de toepassing. Hoe gaan we nu om met wat we zien? Hoe wegen we dat? Wat voor oordeel verbinden we eraan? En het oordeel van de 10 was duidelijk. We kunnen beter teruggaan. En Caleb stond daar. En Caleb verwijst op dit moment ook naar dat gebeuren. Toen hij daar stond samen met Joshua en tegen het volk zei. Maar de Heere heeft het beloofd. Ik zal het u in uw hand geven. En deze God is een betrouwbare God. De Heere is goed. Hij komt zijn woord na. Maar hoe Caleb en Joshua ook spraken. En hoe ze getuigden van de betrouwbaarheid van de Heere. Het volk volgde de meerderheid. Men volgde de ogen en niet de oren. Men volgde de 10 verspieders en niet de 2 getuigen. En Caleb stond daar, 40 jaar oud. De kracht van je leven. En hij stond daar met Joshua alleen. Stel je dat nou gewoon eens voor, gemeente. Jij bent Caleb. 40 jaar oud. Je hebt een vrouw en kinderen. Je komt terug uit dat land. Je staat daar. De hele vergadering luistert mee. Eerst komt dat verhaal hoe dat land eruit ziet. En je hoort om je heen de verbazing en de verwondering. Dat is toch wat? Moet je die druiventrossen zien en die grote vruchten. Je ziet de verrukking in de ogen van die mens. Maar opeens wordt het helemaal stil. Want er volgt hoofdstuk 2. Dat gaat over de inwoners van dat land. Je hoort hier en daar wat geschuifel en gemor. Je ziet opeens die verrukking omslaan in vertwijfeling. Wat staat ons te wachten? En dan zegt de rest, we kunnen beter teruggaan. En dat was eigenlijk het verlossende antwoord waar dat hele volk op zat te wachten. Iedereen valt er direct bij. We gaan terug. Onbegonnen. En dan sta jij in je eentje samen met Joshua op. En je zegt gewoon in alle rust. En we gaan niet terug. Want God heeft gezegd. Het is allemaal waar, maar God heeft gezegd. En je krijgt niet eens de kans om dat uit te spreken, zo wordt het ook beschreven in nummer 13 en 14. Je ziet al voor je heen de mensen om zich heen grijpen, stenen zoeken, vuisten ballen, ogen flikkeren. En daar sta je. En met lege handen. Toch? Nee. Met Gods woord in je hand. God heeft gesproken. Wat is dat voor een man, die Caleb? Een eigenwijs figuur? Halsstarrig. Onverzettelijk. Man met ruggraat. En onze tijd schreeuwt om zulke mensen. Sterke leiders. Nou, ik denk dat Caleb, net als u en ik, maar een heel eenvoudig gewoon mannetje is geweest. Die ook bang is. En toen hij door dat land liep, ook dacht bij zichzelf. Hoge muren. En daar in de buurt van Hebron kwamen ze opeens uitzonderlijk grote mannen tegen, reuzen, de Enakieten. Caleb is ook een man van verstand en van inzicht. Weet ook wat redeneren is. Heeft zijn ogen ook niet in zijn broekzak. Nee, dat deze man daar blijft staan, komt door de kracht van Gods belofte. Dat houdt hem rustig. Al luisterend naar het woord, vestigt hij de ogen op God. Wat er ook gebeurt. Zeg zomaar even tussendoor, gemeente. Hebben wij in deze tijd deze God ook niet nodig? Wij kijken al de andere kant op als in de kantine wordt gevloekt, toch? En als er op school zomaar vanuit wordt gegaan dat, nou ja, dat hele scheppingsverhaal, dat is natuurlijk ook onzin. Je bent nog dwaas als je daarin gelooft in 2019. Dat geslacht is bijna uitgestorven. Wat over is, dat zit nog in een bejaardentehuis, zo wordt er wel eens gezegd. Nog even. En dat wordt in onze samenleving niet meer gehoord. En dan zie ik dan als jongere in zo'n collegezaal. Helemaal alleen. Om dan staande te blijven. Om nee te zeggen. Als in jouw vriendengroep iedereen ja zegt. En ook nog eens een keer tegen je zegt, ja, maar wij zijn ook christen, wij gaan ook naar de kerk. Je moet het alleen iets anders zien. Dat was vroeger. Vandaag bekijken we het net iets anders. Er staat Caleb met Jozua. En Jozua die kan zich dat nog herinneren. Caleb komt bij Jozua aan en hij klopt daar ook aan om dat aan Jozua voor te houden. Dat de Heere op dat moment niet alleen ingreep, maar dat hij in die situatie ook aan Caleb heel persoonlijk die belofte heeft gedaan. Want uitgebrekend dat gebied waar Caleb was geweest om dat te verspieden en de situatie daar in ogenschouw wordt te nemen, aan hem ook zal worden gegeven op Gods tijd en op Gods wijs. Nou, dat laatste, dat kon Caleb ook niet bevroeden. Op wat voor wijze de Heer hem dat zal geven en hoe lang dat zal duren. Ja, hij wist het, 40 jaar lang zal ik met dit volk moeten zwerven door de woestijn. Maar hoe het daarna zal verlopen en wat die in die 40 jaar allemaal zal plaatsvinden, Caleb wist het niet. Maar hier staat hij nu voor Jozua en hij werpt het woord van de Heer voor Jozua neer. En hij zegt het, Jozua, je weet het nog, je was er zelf bij. Wat is te veranderen aan dat woord eigenlijk, nu, 40 jaar later, als Caleb niet meer 45, maar 85 is? Nou, helemaal niets. Ja, Caleb is wel veranderd. Hij is oud geworden. En onderweg heeft Caleb veel gezien en veel meegemaakt. We zullen het zo even belichten. Maar wat er in het leven van Caleb nog hetzelfde is gebleven met alles wat er om hem heen veranderd is, dat is het kinderlijk vertrouwen in Gods belofte. En dat houdt hij nu de Heere voor. Hij zegt dat ook tegenover Jozua, laat het maar eens lezen, gemeente, vanaf vers 8. Maar mijn broederen die met mij opgegaan waren, deden het hart van het volk smelten, die andere 10 verspieders bedoelt hij dan. Doch ik vervolharde de Heere mijn God na te volgen. Toen, 40 jaar geleden, zwoer Mozes met mij op dat moment. Indien niet het land daar uw voet op getreden heeft, u en uw kinderen ten erfdeel zal zijn in eeuwigheid. Dewijl gij volhard hebt de Heere mijn God na te volgen. En nu zie, de Heere heeft mij in het leven behouden. Dat is waar Caleb het in al die jaren mee moest doen. Met Gods belofte. Met de eed van Mozes op die belofte. En met de toezegging dat God zijn woord na zal komen. Ik wil aan het einde van dit eerste punt, gemeente, een aantal lijnen gaan trekken. Wat is dat nou eigenlijk? Pleiten op Gods belofte. Wat maakt deze belofte voor Caleb nu zo bijzonder? Maar het eerste wat ons moet opvallen is dat Caleb pleit op een algemene belofte die de Heere toegezegd heeft aan heel het volk. Allemaal. hoorden ze 40 jaar geleden diezelfde belofte. Ik zal u dit land geven. Hoe ik dat zo sterk kan zetten, zeggen wel omdat God zelf dat zegt in zijn woord. Kijkt u maar even met me mee naar Hebreeën 4. Hebreeën 4, daar ligt het Nieuwe Testament, dit gedeelte uit het Oude Testament zelf uit. Hebreeën 4. Het begint eigenlijk al aan het slot van hoofdstuk 3. Dat laat ik liggen vanwege de tijd. Aan het slot van hoofdstuk 3, dan heeft de schrijver van de Hebreeënbrief kort deze geschiedenis verhaald, hoe God aan het volk Israël gezworen heeft dat hij hen zal brengen in het land Israël, in de rust. Maar, zegt dan de schrijver, hoe is het mogelijk dat de Heere die belofte aan iedereen deed, terwijl het grootste gedeelte achterbleef in de woestijn? Wel, zegt hij in het slotvers van hoofdstuk 3, wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Dan komt er een oproep, vers 1 van hoofdstuk 4, laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Wie? Die mensen die omkwamen in het woestijnzand. Maar het woord van de prediking deed hun geen nut. Het werkte niets uit, omdat het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Ze hoorden allemaal diezelfde belofte. God belooft aan allemaal de rust in het beloofde land Kanaan. De Heere toont aan allemaal de tekenen van zijn almacht en heerlijkheid in het verslaan van het leger van Farao, in de zorg in de woestijn, in Gods spreken bij het gebergte Horeb. Maar het woord deed geen nut, want toen het erop aankwam, geloofde het grootste deel Gods belofte niet. Het geloof, gemeente, ontspringt aan Gods belofte. Dat krijg je niet in een droom. Niet in een visioen. Dat wordt je ook niet aangepraat. Krijg je niet uit een boekje. Dat ontspringt aan Gods woord. En Gods woord spreekt onvoorwaardelijk tot een ieder die het hoort. Ik kom vanmorgen ook naar ons toe. Het doopsformulier wees ons daarop. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen en alle die daar verre zijn. Daarmee wordt de heidenen bedoeld. Zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. U voelt het al aan, gemeente. Ik wil aan de hand van Caleb toch even samen met u de balans opmaken in uw leven. Wat is nou het nut van de prediking in uw leven geweest? Hoe komt het dat er in het midden van onze gemeente nog zoveel zijn die het evangelie niet geloven? Of die doen alsof ze het geloven, maar een heel verhaal ophangen waar Gods woord niet in voorkomt? Hoe komt dat nou? Was die Caleb nou zo'n bijzondere man? Kon hij nou een heel groot verhaal vertellen? Eigenlijk weten we van de bekering van Caleb helemaal niets. En dat is misschien maar goed ook. Dat deze man bekeerd is, dat staat vast. Dat komt tot uiting in zijn levenswandel. Hij staat niet voor niets in het hoofdstuk tot 3 keer toe. Hij volhardde. Dat is bekering. Niet hij praat het een aan het ander. Caleb was misschien een man van weinig woorden. Zijn leven sprak. Caleb werd toen gedwongen om op de voorgrond te staan, omdat hij was uitgezonden als verspieder. Maar toen hij op de voorgrond stond, stond hij op enig moment alleen. En hij bleef staan omdat hij volhardde. Caleb staat hier voor Mozes. Niet omdat hij vrijpostig is. Omdat hij na 45 jaar omgang met de Heer uiteindelijk zo staat heeft weten te bereiken dat hij het aandurft. Nee, hetzelfde geloof van toen wordt ook nu beoefend. Hij rust in de belofte van de Heer en spreekt God aan op zijn woord. En hij verwijst nog eens een keer naar Mozes. Joshua, je weet het toch, Mozes legt er een eed erop af. Ik kom hier niet voor mezelf. Maar om te bewijzen dat God betrouwbaar is. Om te laten zien dat zijn woord niet valt of faalt. En ik hoef niet op die 45 jaar van trouw te wijzen. Want als ik kijk naar mijn kant, mijn aandeel in die 45 jaar, dan kan ik beter thuis blijven. Maar hij heeft gezegd. En Mozes heeft gezworen. Wat is dat rijk als je aan het einde van je leven God mag overhouden? Er zitten onder ons verschillende van 70 jaar en ouder, 80 jaar en ouder, 90 jaar en ouder. Misschien heb je het wel eens verteld in de kleine kring van je gezin, dat je van jongs af aan de Heere mocht leren kennen. Er zijn ook ouderen onder ons die de Heere vrezen, die op volwassen leeftijd door de Heere in het hart zijn gegrepen. Nu sta je bijna aan het einde van het leven. Misschien noemde ik vanavond wel je leeftijd, 85 jaar. Ze zijn er onder ons, zelfs van nog ouder vanavond. En als ik nou even vanavond naast je kom zitten, en ik doe het heel voorzichtig, want ik ben nog maar een hele jong iemand in vergelijking met u. Dan mag ik dan eens aan je vragen. Dan sta je bijna aan het eind van het leven. En we zongen dat vanavond aan het begin van deze dienst. Dat het toch Gods trouw is. Die je ervoor bewaard heeft dat je viel. En dat het toch Gods woord is. Die je gedragen heeft tot dit moment. Is het dan niet zo dat je samen met die Caleb vanavond ook zo mag staan in het midden van de gemeente? De Heer heeft beloofd. Hij heeft er een eed op afgelegd. En dat is nu voor mij de enige grond om zometeen de eeuwigheid aan te doen. Onze bekering leggen we naast ons neer op ons sterfbed. Echt waar, gemeente. Vele sterfbedden waar ik al naast heb gezeten. Ook van Gods kinderen. Ze vertelden niet hun bekeringsverhaal. Ze vertelden wel over Gods trouw. Gods goedheid. De heerlijkheid van hun borg en zaligmaker. En dat gaf hun rust en uitzicht om te kunnen sterven. Want dat sterven werd erven. Zie je nou staan, Caleb? De wereld zou zeggen, wat is dat een oude man, 85 jaar. En Gods woord zegt vanavond, daar staat iemand groen en fris, om te verkondigen dat de Heere zijn verlosser is. Caleb pleit op Gods woord, die lege, verschrompelde handen, gerimpeld door de tand destijds, legt Caleb op het woord van God. Hij leeft ook uit Gods belofte. We maken de stap naar het tweede punt. Ik snitte dat net al aan, gemeente. We moeten ook in dit hoofdstuk letten op het woord volharden. Het staat er niet voor niets drie keer. Kijkt u maar even met me mee. De eerste keer dat het woord valt, is uit de mond van Caleb zelf. Vers 8. Maar mijn broederen die met mij opgegaan waren, deden het hart van het volk smelten, Doch ik volhardde de Heere mijn God na om te volgen. Let u even op die tegenstelling die Caleb hier maakt in dit vers. Hij zegt niet tegenover Jozua, je weet het toch nog wel, die 10 andere verspieders, wat waren dat eigenlijk voor slapjanen? Ze vertrouwden het woord van de Heere niet en ze hielden een verhaal op voor het volk. Ze kregen uiteindelijk iedereen mee. En aan het einde van zijn leven kijkt Caleb erop terug en hij zegt, Jozua, het waren onze broeders. Uit hetzelfde volk. Met dezelfde geschiedenis. Uitgeleid uit Egypte. Met dezelfde belofte om in te gaan in de rust. En we hebben ze begraven in de achterliggende 40 jaar. Broeders die niet met ons erven. Kijk, dan werpt dat meteen een heel ander licht op die woorden volharding. Als dat woord klinkt in onze oren, gemeente, iemand die volhardt, dan hebben we iemand voor onze aandacht die alles op alles zet. Zijn laatste krachten geeft. Alles wat hij heeft inzet om te kunnen volharden. Maar als je mensen moet gaan begraven met wie je met hart en ziel verbonden heeft, zoals Caleb dat heeft gedaan. En als je in de loop van die 40 jaar broeders begraaft, waarvan je weet, ze hebben dezelfde belofte, maar niet het geloof. Wat doet dat met je? Moest denken, gemeente, bij dit moment aan wat Paulus schrijft in zijn laatste brief, net voor zijn sterf. Tweede brief aan Timotheus, die laatste verse in het laatste hoofdstuk. Dan zegt hij op enig moment tegen zijn geestelijke zoon. Dat is even niet aangrijpende moment. Dat zijn maar gewoon die kleine opmerkingen die gemaakt worden. Maar dan is het wel goed om er even bij stil te staan. Ze hebben mij allemaal verlaten. Niemand is bij mij geweest. Niet in de kerker. Niet voor de rechter. En niet in deze laatste moment. Maar de Heere heeft mij bekrachtigd. Voel je daarin niet samen met mij vanavond ook een stukje pijn doorklinken als Caleb dat zo zegt. Broeders. Verloren. En ik mocht volharden. Dat iets tegen een man staat die even zijn eer komt opeisen. Maar dat ook de verwondering erin door horen klinken. Dat het alleen Gods trouw en Gods genade is. Dat Caleb aan het einde van die 40 jaar nog steeds mag zeggen. Ik heb volhard de Heere mijn God na te volgen. Jongelui, als je jong bent, dan komt er heel veel op je af in deze samenleving. Dat doe ik helemaal niet gering over, integendeel. Het grijpt mij heel vaak aan. En met mij meerdere onder ons in de kerkraad, maar ook in het midden van de gemeente, wat er allemaal op jullie afkomt in deze samenleving. Dat zeg ik niet om negatief te doen. Integendeel, de Heere regeert ook in 2019. En hij gaat in alle rust door, ook onder onze jongeren en onder onze kinderen. We hoeven niet klein van God te denken. Maar je hebt het niet altijd makkelijk in deze tijd. Integendeel zelfs. Maar ik wil vanavond ook even met jou op bezoek gaan bij onze ouderen. Ja, jij staat nog aan het begin van je leven. Je hebt misschien nog al je vrienden om je heen. Er zijn een groot aantal jonge mensen van onder de 18 jaar die nog nooit een begrafenis in hun directe omgeving hebben meegemaakt. Terwijl als je om je heen kijkt in het midden van de gemeente. Of je denkt misschien op dit moment aan familieleden die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Je opa of oma. Dan ga maar eens na in hun leven wat zij allemaal al hebben meegemaakt. En wie ze misschien al moesten begraven. Misschien heb je dat ook wel eens gehoord van je opa en oma. Dat hij opgegroeid is in een gezin. Zijn ouders hadden 8 of 9 kinderen. Grote gezinnen. En dat opa op dit moment nog maar de enige is van het hele gezin. die naar de kerk gaat. Dat is een wonder. Dat van dat grote gezin wat zo verwaterd is, waarvan misschien het grootste deel in de wereld is gaan leven en er is gestorven. Je opa of oma vanavond nog in de kerk is of met je meeluistert aan de kerktelefoon. En dat al zouden ze het misschien vanuit zichzelf niet zeggen, ook door een stukje schroom of verlegenheid. Ja, luister het naar de woorden van de tekst van vanavond. Ik heb volhard de Heere mijn God na te volgen. Je onbewust moet denken aan je oma of opa. Want wat hebben ze meegemaakt? Aan rouw, verdriet, tegenslag, afkalving, ingrijpende gebeurtenissen in hun eigen leven, in de familie, in het midden van de gemeente. Er is hier ook het nodige gebeurd. Dat heb je opa en oma ook bewust meegemaakt. En dat ze vanavond vanuit het woord het misschien met schroom mogen zeggen. Het is niet mijn verdienst, het is Gods trouw dat ik kan zeggen, ik heb volhard de Heere mijn God na te volgen. Wat is God trouw, vindt u niet? Als je terugkijkt, net als Caleb, misschien wel op 85 jaar, 80 jaar of 70 jaar, dat je hier nog mag zijn onder de verkondiging van het woord. Misschien wel broers en zussen moest begraven in het zand van de woestijn. En ik zeg dat niet goedkoop, gemeente. Ik weet dat vanuit mijn eigen familie wat dat is. Om mensen met een gedoopt voorhoofd te begraven, die met alles gebroken hebben, dan ben je helemaal van slag. Soms dagenlang. Maar dat je vanavond mag zeggen, luisteren naar het woord. Ik heb volhard de Heere mijn God na te volgen. Wie volgde je eigenlijk na? Dat was alleen maar die ene stem. Met die belofte. Strijd om in te gaan. En dat kwam steeds terug. In al die jaren. Dat je op een huisbezoek niet eens al heel veel durft te zeggen aan een ouderling. Want je kan niet zoveel vertellen. Zoveel is er niet gebeurd in je leven. Maar dan moet ik toch even denken aan zo'n oude ziel. Vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, in het midden van onze gemeente. Als je daar binnenkomt, altijd bij een open Bijbeltje zit. Ik denk dat dat volharden is, denkt u niet? Leven uit het woord. Mag ik dus aan jou vragen? Jij bent 17 of 18 jaar. Wie garandeert jij dat als je 80 bent, je nog steeds in de kerk zit? Heb je er wel eens over nagedacht? Hoe je dat wil gaan doen? Caleb stond in de kracht van zijn leven, 45 jaar, man van een gezin, opgroeiende kinderen. Had alleen maar zijn Bijbel. Daar moest hij het mee doen. En daar kon hij het mee doen. Dat bracht hem binnen. Zie je nu hoe belangrijk het is dat je van jongs af aan omgang hebt met God en met zijn woord. Dat we van kinds af aan vertrouwd raken met de schrift. Om het ook te kunnen volhouden. Volharden. Er leeft niet alleen wat dat betreft als hij terugkijkt uit de belofte van God. Kijkt u met me mee, de tweede keer dat het woord volharden staat, dat staat in vers 9. In vers 8 kijkt Caleb terug, ik lees even met u vers 9. Toen zwoer Mozes te diezelfde dagen, dus 40 jaar geleden, zeggende, indien niet het land waar uw voeten op getreden heeft, uw kinderen, u en uw kinderen ten erfdeel zal zijn in eeuwigheid. terwijl gij volhard hebt de Heere mijn God na te volgen. Caleb citeert Mozes' woord op dit moment. En Mozes heeft het niet alleen over de periode die achter hem ligt. Caleb, je hebt volhard om de Heere je God na te volgen. Kijk, die 10 verspieders, ze breken uiteindelijk af. En jij staat daar met Joshua alleen. Maar als Caleb 40 jaar later datzelfde woord en diezelfde eed weer neerlegt bij Mozes, dan is deze man een sprekend bewijs dat hij ook op dat moment volhardt om de Heere na te volgen. Het geloof van 40 jaar geleden is net zo fris en groen als op dit moment, als hij Mozes aanspreekt op het woord. Dan weet Caleb feilloos wat hij mag zeggen en hoe hij Mozes mag aanspreken. Die onverschrokken man van 40 jaar geleden, die alleen tegenover dat hele volk kwam te staan, is hier diezelfde man die nu alleen staat tegenover Joshua en daarachter de God van Joshua. En kijk eens naar die heerlijke vrijmoedigheid van Caleb. Hij spreekt God direct aan op zijn woord, alsof dat geen volharding is. Wat met alle beproevingen die je meegemaakt hebt in de achterliggende jaren, je niet uitgeblust bent geraakt, maar nog net zo fris en groen bent als toen om God aan te spreken op zijn woord. Ik kom toch nog even terug bij onze ouderen in het midden van onze gemeente. U hoorde dat net aan het begin van de dienst, dat komende week ook aanmeldingsavond is voor belijdeniscategezanten en dat er gelukkig ook verschillende jongeren zich hebben aangemeld. Willekeurig dacht u misschien terug, misschien zitten daar wel kleinkinderen van u tussen, maar dacht u ook terug aan de jaren van toen u zelf belijdeniscategezatie mocht doen. Misschien ook wel met een stukje heimwee. Ja, al was het toen aan de ene kant met heel veel verlegenheid toen je aanmeldde. Nou, hoe lang zal dat gelezen zijn geweest bij u? 40, 50, 60 jaar. De tijd van dominee Tanus, dominee Smits. Er zijn er onder ons die nog belijdenis hebben gedaan bij Dumachie. Die houding van toen. Aan de ene kant schroom misschien. Aan de andere kant het niet meer kunnen en willen laten voor wat het is. Maar dat er die trekking lag naar de dienst van de Heere, naar het woord van de Heere. En dat je aan de ene kant bang was dat de mensen er wat van zouden denken en hun handen erop zouden leggen. En aan de andere kant ook niet kon zwijgen. Al was het heel voorzichtig te spreken over de goedheid van de Heere. En dat je hart had ingewonnen. En dat je daarom ook uiteindelijk in het midden van de gemeente belijdenis wilde doen. Is die houding er nog steeds? God is die veranderd. Dat bijbeltje van toen, wat u toen kreeg, heeft u misschien op dit moment voor u liggen. Koestert u als een kostbare schat. Dat is niet veranderd, dat woord. Er is in uw leven heel veel gebeurd. Maar als ik nou vanavond bij u even om de hoek kom luisteren, als je nou alleen bent, je ligt op je knieën voor de Heere, of je zit omdat je niet meer kan knielen, is die drang in dat gebed hetzelfde als toen. Toen je voordat je naar die aanmeldingsavond kwam, even na het eten naar boven ging naar je slaapkamer om je knieën te buigen en aan de Heere te beleiden. De Heere, dan meld ik me vanavond aan voor belijdeniscategorisatie. Aan de ene kant zie ik er tegenop, maar ik kan er ook niet meer onderuit. Is dat teren, dat schuchteren, maar toch ook dat vrijmoedig, dat direct aanspreken op het woord. Is dat nog steeds de toon van uw gebedsleven? Is dat geen groot wonder als dat vanavond zo mag zijn? Dat u net als Caleb terugkijkt op 40 jaar en mag zeggen, ik heb volhard de Heere na te volgen, mijn God na te volgen. Want was dat ook niet het olie in de lamp, het gebed? Gaf dat niet kracht? Verleende u dat niet troost in tijden van zorg, verdriet en moeite? Was dat ook niet voor je hart de ankergrond? Dat ene plekje daar in de slaapkamer. Misschien als stuk gesleten dat vloerbedekking door de knieën die elke dag daarop liggen. Dat dat als het ware die gouden draad in je leven is geweest, al die dagen, al die jaren. De gouden draad van het tere omgang met God in het gebed. Hier komt het voor de dag, Caleb. Hij moet voor de dag komen, omdat het niet anders kan. Hij wordt door de situatie gedwongen om naar buiten te komen. Misschien gebeurt dat ook wel op een moment in uw leven. Dat wat je nu nog verborgen probeert te houden naar buiten moet komen. En wellicht gebruikt God daarvoor bijvoorbeeld die ernstige ziekte. Dat je het niet meer mag verzwijgen. Je niet meer stil kan houden. Dat je in de kring van je kinderen en kleinkinderen mag zeggen. Ik heb dagelijks de Heere gezocht in het gebed. Zou deze God me nu aan het einde van het leven laten vallen? Zo is God toch niet, gemeente. Zo is God niet. De derde keer volharden. Kijkt u even met me mee. Vers 14 staat het voor het laatst. Het is als het ware dus die gouden draad in het leven van Caleb. Daar staat, daarom werd Hebron aan Caleb, de zoon van Jefune, de Kenizziet, een erfdeel tot op deze dag. Omdat hij volhard had de Heere zijn God na te volgen. Let u er nu voor op het verspringen. Twee keer ik, Caleb. Maar als Caleb die erfenis uit Gods hand ontvangt, en dan maken we meteen de stap ook naar het derde punt. Als Caleb de erfenis uit Gods hand ontvangt, dan staat er hij volhard. Het is alsof de Heere juist in het geven van die erfenis Caleb beloont vol de verharding. Trek toch even die lijn door naar het Nieuwe Testament. Ik moet denken aan die oproep in de brief en aan de 7 gemeenten van Klein-Azië. Waar keer op keer wordt opgeroepen om te strijden, om te volharden, om vol te houden. Beloofd wordt dat gij de kroon des eeuwige levens zult ontvangen. Nou, dat is hier ook in het leven van Caleb langzaam maar zeker zichtbaar aan het worden. Het loopt daarop uit. Caleb komt zometeen in het beloofde land, verovert Hebron, trekt zijn zwaard en gaat de strijd aan. Maar God zet daar zijn stempel op. Hij volhardde mij na te volgen. Dat de Heere dat doet in het leven van Caleb, gemeente, is op zichzelf genomen niets bijzonders. Nee, want God kent degene die de zijne zijn. En daarom zet hij het stempel erop. En daarom kan Gods werk ook niet verborgen blijven. In het leven van hen die de Heere vrezen. Vroeg of laat komt dat naar buiten. En zegt de Heere, hij of zij volharde mij na te volgen. Maar er is op dit moment nog iets aan de hand. En dat zijn de laatste lijnen die ik wil trekken vanuit dit derde punt. Caleb erft door Gods belofte het beloofde land. Dat doet Caleb op twee manieren. Allereerst door de strijd aan te gaan. En hij zegt het ook tegenover Joshua als hij dat erfdeel ontvangt. Dat gedeelte, dat gebied wat Caleb ontvangt, moet nog in bezit genomen worden. En hij zegt het, ja, maar dat gaat ook wel lukken. Want al ben ik 85 jaar, ik voel me nog steeds zo fris als een jonge man van 40 jaar. Ik sta voor mijn gevoel nog in de kracht van mijn leven. En als ik zo meteen die strijd aanga, dan zal ik ze vellen. Nee toch, gemeente. Zo moeten we deze woorden toch niet lezen die Caleb uitspreekt. Zit ik ernaast vanavond? Als Caleb zegt tegenover Jozua, kijk maar even met me mee, vers 11. Ik ben heden nog zo sterk gelijk als ik was ten dagen toen Mozes mij uitzond gelijk mijn kracht toen was. Alzo is nu mijn kracht tot de oorlog om uit te gaan en om in te gaan. Moeten we die woorden zo opvatten dat daar Caleb staat, al is hij dan een man van 85, maar hij overschreeuwt zichzelf. Of misschien is het ook wel een heel bijzonder figuur geweest, die al is hij dan zo oud geworden, nog steeds de kracht van een jonge man heeft. Dan vraag het maar eens in het midden van onze gemeente aan ouderen. Doe dat jongelui het komende seizoen. Ga op bezoek bij ouderen die God vrezen. Ik deed het ook in mijn jeugd. Je moet er heel vaak nog aan terugdenken. Ze zijn tot grote betekenis voor me geworden. Ze juichen allemaal op dit moment al voor Gods troon. En ik heb soms ook heimwee naast ze. Ga op bezoek. Ze zijn er in onze gemeente. Ouderen die de Heere vrezen. Gelukkig wel. En u bent er op dit moment ook voor onze jongeren. Om hen tot een gids te zijn. Dat is uw roeping op dit moment. Al ben je 85, 90 of ouder. Maar ik weet zeker als jij op bezoek gaat bij zo'n oude Godvrezende man of vrouw in het midden van de gemeente. Dat je niet iemand ontmoet met stoere praatjes. Zie mij hier zitten. En dat we dit vers, vers 11, ook niet zo moeten lezen. Dat er opeens voor Jozua die Caleb staat, trekt zijn zwaard en hij zegt, nou Jozua, ik zal zo leven. Nee, wat ging eraan vooraf? Wat zei Caleb als eerst in vers 10? Nu zie, de Heere heeft mij in het leven behouden, gelijk als hij gesproken heeft. Dat geeft deze man de kracht om te zeggen, ik ga die strijd aan. In Gods kracht ben ik sterk. Zie je dat? De kracht. Nee, niet van de gelovigen. Het geloof put zijn kracht uit de kracht van Gods woord. En rust door het woord in de almacht van God. En wat is het groot als je als jongeren zulke ouderen ontmoet ook in het midden van de gemeente. Die op hoge leeftijd nog kunnen spreken vanuit een levende omgang met de Heere. Op het niveau van een jongere. En kunnen laten zien wie God wil zijn in 2019. Ook voor ons, voor onze kinderen en voor onze jonge mens. Geen grote verhalen, maar dat begint vanuit de Heere. De Heere heeft mij in het leven behouden. Ik moet toch weer denken aan Paulus. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de goede strijd gestreden. Voorts is mij weggelegd de kroon, de rechtvaardigheid, de kroon van het eeuwige leven. Maar Paulus, dat zeg je niet in eigen kracht. Nee, zou Paulus zeggen. Dat is alleen maar omdat ik door God ben staande gehouden. Tot in de kerker en voor de keizer toe. De Heere is bij mij gebleven. Al hebben ze me allemaal verlaten. We ronden afgemeend. Ik moet een heel aantal dingen laten liggen. Ik wil één ding nog naar voren halen. Er staat in het hoofdstuk een hele merkwaardige uitdrukking. Dat is in vers 8. Ik wil nog even met u daarnaar kijken. We keken er al een paar keer naar. Namelijk dat woord van volharden. Ik heb volhard de Heer en mijn God na te volgen. En dat staat in het hoofdstuk tegenover wat die andere verspieders hebben weten te bewerken onder het volk. Namelijk dat het hart van het volk smolt, wegsmolt. Dat leek sterk, maar het verdween als sneeuw voor de zon. Merkwaardige uitdrukking in het Oude Testament. Kom je niet zo heel vaak tegen. Er is ook wat aan de hand trouwens met Caleb hier aan het begin van dit gedeelte. Ik stipte dat al aan het begin van de preek. Je zou verwachten als het land wordt verdeeld dat er meteen begonnen wordt met de stammen. Juda als eerste, dan vervolgens de andere stammen. Maar de Bijbelschrijver kiest er heel bewust voor om eerst de personen naar voren te halen. Levi en in dit geval Caleb. Hij heeft dit Bijbelboek achteraf beschreven en kan daarom ook de gedeelte ordenen. En door de vooropplaatsing van Caleb wil de Bijbelschrijver ons een les leren. Welke les? Wel dat het land Israël alleen beërfd kan worden door iemand als Caleb, die volhard heeft om de Here na te volgen. Ik trek meteen maar die lijn door. Dat het toe-eigenen van de belofte, het leven uit de belofte en het volharden van die belofte alleen maar kan uitlopen op het erven, op de vervulling van die belofte, dankzij Gods trouw. Je komt straks niet een marcherend leger de hemel binnenwandelen. Er komen mensen binnen die hun eigen kracht bedelaars zijn. En goed en groot van God spreken. Net als Caleb. Ik wens je van harte, jongelui, zo'n moment toe. Dat als je een keer aan een sterfbed komt te staan, je ook dat mag zien. Ik herinner me een geval in het midden van onze gemeente. Toen was ik zelf nog geen predikant van Sliedrecht. Maar dat een van de kinderen zei: dominee, u had aan het sterfbed van mijn vader moeten staan. Onze kinderen hebben nu gezien dat God leeft. En ik weet het, de Heer moet dat zegenen. Hij moet dat heiligen aan het hart. Maar ik gun het je wel van harte toe, jongelui. Dat als je eigen opa of oma komt te overlijden, je hoort en ziet God leeft en werkt. Wat een roeping voor ons als ouders en grootouders naar ons nageslacht. Caleb wordt zo als voorbeeld opgevoerd in het boek Jozua. Dit zijn eigenlijk de echte inwoners van Canaan. Zij beërven het koninkrijk vanuit de volharding. Daartegenover staat een hele andere uitdrukking. Ik zal dat niet meer met u opzoeken. Dat doet u thuis maar eens. Namelijk in 1 Koningen 11 vers 6. Daar gaat het over koning Salomo. Wiens hart niet meer volhardde om de Heere zijn God te volgen. En dan hoor je als het ware in het Oude Testament dat krakende geluid van een wissel die omgaat. Want dit is het begin van het eind. In Canaan wonen en niet als Caleb leven betekent het recht verliezen om nog in Canaan te blijven. We hebben vanavond de preek gehoord, gemeente, over Caleb. Meer dan eens hebben we in een spiegel gekeken. Ik kom toch terug op die opmerking naar onze jongeren toe. Kijk eens om je heen. Denk eens aan je grootouders, als je ze nog mag hebben. Zij volharden om de Heere na te volgen. Maar dat is wel een volharding tot op de laatste dag van het leven. Dat is ook de ernst voor onze ouderen in het midden van de gemeente, hier in de kerk of aan de kerktelefoon. Ondanks dat het stil wordt om u heen, omdat er zoveel mensen wegvallen, heeft u samen met mij en met onze jonge mens elke dag God nodig om binnen te kunnen komen. Al kijk je terug op jaren omgang met het woord, kijk vanavond ook eens in de spiegel van Salomo. Dat begon toch zo prachtig, zo eenvoudig en godvrezend als dat die jonge koning was. En aan het einde van zijn leven gaat het helemaal mis. Dan ligt hij geknield op zijn oude dag voor de afgodsbeelden. Hij volhardde niet meer om de Heere na te volgen. Voor Salomo waren dat de vrouwen die hem aftrokken van het smalle pad van Gods woord. Voor een oudere kan het misschien iets anders zijn. maar wij hebben allemaal onze zwakke kanten. Onze verzoekingen en onze verleidingen. Tot op de oude dag toe. Ik had het net over een van mijn oude vrienden. Ik kwam een keer op zijn kamer binnen. De man zat te huilen in zijn stoel. Ik schrok als jonge man toen ik hem zo zag zitten. Ik zei, wat is er aan de hand? Is er iets ergs gebeurd? En tussen de tranen door zei hij tegen me, joh, je gelooft het niet, want je kent mijn leven niet. Je weet dat ik hier binnen deze vier muren leef. Ik kom nauwelijks meer buiten de deur in dit bejaardenhuis. Maar ik kwam vanmorgen erachter dat in mijn hart de zonde van 20, 30, 40, 50, 60 jaar geleden nog even levend zijn als toen. Dat gaf verdriet. Maar dat gaf ook zicht op God. Ik zie het nog zo voor me. Grote gerimpelde handen van Wijlen Kosterbos. Marius kent hem. Vouwen in elkaar. En hij zegt, en daarom bid ik elke dag, Heere, haal me vast. Dan ben je 80, 85, 90 jaar. En bid je eigenlijk het gebed van een jongen van 16 hier in het midden van de gemeente. Die misschien heel schuchter de Heere vreest. Maar dat ook elke dag nog steeds bidt. Heere, houd mij vast. Volharden. Tot het einde toe. Jazeker. Maar niet in eigen kracht. Caleb kwam voor de dag. En hij zei, de Heere heeft mij de kracht gegeven om te leven. En daarom kom ik binnen. Dat is de heilige vrijmoedigheid van het geloof. Dat klemt zich vast aan het woord van God. En houdt God het woord voor. Omdat God niet van zijn woord af kan en wil komen. En tegen Caleb zei op Gods tijd, kom in, beërf het koninkrijk van God dat voor u weggelegd is, van voor de grondlegging der wereld. Amen.